Goedenavond gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Breeman het heteren zal voorgaan. De organist is vanavond Bernard van Beek. De bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar de familie Westmaas gegaan. Piet en Marieke Westmaas hopen 28 februari te verhuizen naar Rokanje, de regio waar zij vandaan komen. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor medische hulp voor kwetsbaren in Centraal-Azië via project 1027. In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving geen toegang tot goede gezondheidszorg, terwijl ze allerlei gezondheidsproblemen hebben. Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen. Kerken ter plaatse willen graag hulp bieden aan de mensen in hun omgeving die dat zo hard nodig hebben. Deze contacten bieden bovendien de mogelijkheid om de mensen de liefde van God te laten zien. De collecte aan de uitgang is bestemd voor het pastoraat. Alle collecten van harte aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande lied 306 uit de bundel Op toonhoogte. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Ik heb er naar uitgekeken om met u en jullie dit lied te zingen. Glorie aan God. De meesten van u weten wel dat ik best wel wat achter de rug heb op medisch gebied. Het is een lied dat we zongen. Nou, de psalmen zijn ook niet mis. Ik weet nog wel, de eerste dienst die ik weer in het midden was als bezoeker, werd er gezongen uit Psalm 118. Ik zal niet sterven, maar leven. En zo heb ik het ook mogen beleven. En zo'n God hebben we. Laten we ook na deze lofzang een moment stil zijn en ons richten op de God die leeft. Omdat hij met al zijn liefde en genade zich op ons richt. En we mogen dan luisteren naar zijn begroeting, onze afhankelijkheid beleiden en ons vertrouwen stellen op die ene ware God. Een moment van stilte. Onze ziel is immers stil tot God, want van hem verwachten we een heilrijk lot. En we mogen het uitspreken en beleiden dat onze hulp en onze verwachting van u is. Van u, Heere onze God, u die de hemel en de aarde gemaakt hebt. U die trouw bent en altijd leeft, u die nooit loslaat wat uw goddelijke hand begon. En geliefde gemeente hier in de kerk, en als u thuis ook meeluistert, even welkom. Genade, barmhartigheid, vrede. Zij u van hem die is, die was en die spoedig komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. De overste van de koningen der aarde. Amen. Nou, we gaan van een loflied over naar een lofpsalm. Psalm 18, het eerste en negende couplet. Psalm uit het liedboek, Nieuwe Bruid. Een geweldige psalm, hè? Die psalm 18. En ja, alleen Gods weg kan tot het doel geleiden. Als we dat geloven, dan gaan we heel anders in het leven staan. Dan leren we dat. Want wie is God dan deze onze Heere? Wie is de rots die alles kan trotseren? Er gebeurt van alles in de wereld. Maar God staat daar werkelijk boven. Met zijn almacht en liefde. Alleen die God die mij met kracht omgordt. En dat vind ik dan zo'n geweldige zin die er dan staat. Bij wie mijn levenspad, het kan onze levenspad soms moeite laten zien, maar bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. En dat is Gods verlangen en intentie voor ons allemaal. Laten we samen bidden om een gezegende dienst, om opening ook van het woord van onze God. Dat woord dat ligt eigenlijk al open, onze harten moeten open. We gaan erom bidden. Lieve Vader in de hemel, we danken u dat we ook op dit moment bij elkaar mogen zijn. Bijeen zeggen we dan. Misschien zonder erbij na te denken, maar als we het zo formuleren, dan zeggen we eigenlijk, we zijn bij die ene die met niemand te vergelijken is. Er is niemand als u, Heere Jezus. En zo zijn we bijeen in uw naam. En we geloven ook nog dat u ons samen geroepen hebt. U hebt ons opgewekt om hier te komen. Of we beleven de dienst thuis mee. Geef dat er zoveel van uw aanwezigheid in dit samenkomen is. Dat we verrast zullen zijn. En blij, vol blijdschap. We belijden dat we alleen werkelijk blij kunnen zijn en worden als we naar boven kijken. Als we naar beneden kijken, niet. En als we om ons heen kijken, ook niet. De wereld die u gemaakt hebt. En waar wij zoveel aan kapot gemaakt hebben als mensen. Staat meer dan ooit in brand. Maar het loopt u niet uit de hand. U hebt het voorzegd. En we mogen ons in het geloof, in vertrouwen op u, Heer Jezus, spoeden naar het einde. En het einde blijkt dan een doorstart te zijn. Van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vol van uw gerechtigheid. Heer, geef ons het uitzien daarnaar. Het verlangen. En van daaruit het volhouden. Om niet mee te gaan in de vaart der volkeren. En in de stroomversnelling van onze cultuur die uw woord geweld aandoet. En ons aan alle kanten probeert de Bijbel te lezen alsof er staat wat er niet staat en alsof er niet staat wat er staat. Heilige Geest, u die de auteur bent en de schrijver van dit geweldige, unieke boek. U zult ervoor zorgen dat het woord van onze God blijft staan. En wij moeten het laten staan. Zoals Luther dat al zei, het woord van God, dat moeten we laten staan. Heren, we bidden uw zegen over ons leven. U weet hoe we hier zijn en zitten. Ik denk met zo heel veel mensen, maar met toch wel heel verschillende omstandigheden. De een vol vreugde, de ander vol zorg. Maar we zijn hier ook samengekomen om elkaar te brengen, te leiden aan uw voeten, Heer Jezus. Om samen uw woord te horen. Om samen u te prijzen. Om samen u te gehoorzamen. En als we niet in dat rijtje passen, breekt u dan in ons leven. En maak ons gehoorzaam. Maak ons helemaal nieuw. Want in Christus Jezus zijn we een nieuwe schepping. Opent u uw woord voor ons hart en onze harten voor uw woord. We weten dat u dat doet, Heilige Geest, dat u daarop uit bent. En ja, daar kijken we ook naar uit. Zegen ons zo. Zegen heel de gemeente. De zieken, de langdurig zieken, de mensen die misschien met allerlei problemen worstelen en toppen. Heere Jezus, ontferm u ook over de gemeente hier. En uw gemeente wereldwijd. Ook zeker op plekken waar uw kinderen opgejaagd worden. En veracht en bespot. En misschien nog wel ook worden mishandeld en gedood. Heere, bescherm uw kinderen. In Jezus' naam. Amen. Ik heb 3 stukjes uit het woord. Ezra 1, de eerste 3 versen, die vormen een beetje de achtergrond ook voor de situatie in Daniël 10. Dat is de tweede lezing, vers 1 tot 14. En ja, het gaat over de strijd in de hemelse gewesten. Dus het zou raar zijn als we daar even 6 niet bij zouden lezen, vers 10 tot 20. En dan, als het dan om die strijd gaat, dan gaan we samen biddend zingen. Laat hem besturen waken. Dat is uit het liedboek Gezang 4:27, versen 5, 6 en 7. Dus eerst een stukje uit Ezra 1, een paar versen maar. Daar lezen we over Kores als instrument in Gods hand om de Joden weer te laten terugkeren naar het beloofde land en naar Jeruzalem. In het eerste jaar nu van Kores, dus in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, dus meteen al in dat eerste jaar, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere dat hij met monden van Jeremia gesproken had vervuld zou worden, om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrift. Wat is die boodschap? Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. En dan komt er een belangrijke tekst ook voor onze schriftlezing en voor de tekst straks. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt. En laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. Een geweldige belijdenis uit de mond van een heidense machthebber. Maar God staat daarboven, vandaar. Nou, de tweede schriftlezing is dan uit Daniël 10. De eerste 14 versen. En dan moeten we even letten op de datering. Hè? Dus in het eerste jaar van Kores is God al bezig om de mensen te laten teruggaan naar Jeruzalem. En dan lezen we in Daniël 10, in het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniël, aan wie de naam Belshazzar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Daniël begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen was ik, Daniël, 3 volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet. Vlees of wijn kwam niet in mijn mond. En mezelf salven deed ik helemaal niet, totdat die 3 volle weken voorbij waren. Op de 24e dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man, gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufas. Zijn lichaam was als turquoise, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper en zijn geluid en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen, maar de mannen die bij mij waren zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en ze sloegen op de vlucht om zich te verbergen. En dan gaat de hele lijfwacht van Daniël op de vlucht. Ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden. En toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht en met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. En hij zei tegen mij, Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond. Want nu ben ik tot u gezonden? Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij: wees niet bevreesd, Daniël. Want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. Een geweldig belangrijke zin. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijden zal overkomen. Want er is nog een visioen voor die dagen. Misschien leven we nu wel in die dagen. We gaan verder nog naar het Nieuwe Testament, naar Efeze 6. Vers 10 tot 20. Verder, mijn broeders, en daar zijn de zusters bij inbegrepen, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en, na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Hou dan stand, uw middel omvat met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem boven alles schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij. Mag u nu ook doen, als ik hier op de kansel sta en u in de kerk zit. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. We gaan samen zingen van die God die bestuurt en waakt. Thank you. luisterende God, hè, die onze dingen doet aanschouwen en beleven, die we zelfs in het minst niet hadden verwacht. En ja, die opdrachten, houd moedig bij strijden. Als je een kind van God bent, dan heb je strijd. Houd moedig bij het strijden aan zijn belofte vast. Straks na de verkondiging willen we een loflied zingen uit Psalm 68. Geloofd zij God met diepst ontzag. En de tekst voor nu is uit het boek Daniël. Daniël 10, vers 12 en 13. Ik zal die vers nog een keer lezen. Toen zei hij tegen mij, die man in het linnen gekleed: wees niet bevreesd, Daniël. Want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. Maar de vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. En vers 20b hoort er eigenlijk ook nog bij. En nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. En het thema is, nou, kleine hoop gehad dat het misschien gebiemd zou kunnen worden, dan zie je het ook staan, maar dat komt wel in de toekomst. Het thema is een blik achter de schermen in de hemelse gewesten. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes, misschien thuis, luisteren jullie mee. Ja, kon ik maar even om een hoekje kijken in de hemel. Dat waren de woorden van een jonge gelovige moeder die haar kindje van nog geen jaar oud had moeten begraven. Woorden die ik nooit meer ben vergeten. De moeder was er in het geloof vast van overtuigd: ons kindje is in de hemel bij Jezus en bij de Vader. Maar, dacht ze, en dat zei ze ook, hoe zou het daar nu zijn? En hoe zal mijn kindje het daar nu hebben? Kon ik maar, maar zou het maar heel even zijn, om een hoekje kijken. Nou, het is misschien best herkenbaar als we denken aan geliefden die ons in Jezus ontvallen zijn. Misschien heb je dat ook wel eens gedacht, kon ik maar even om een hoekje kijken. Een blik achter de schermen werpen. Ja, maar dat kan nu juist niet, zeggen we dan tegen elkaar. Dat zijn verborgen dingen voor de toekomst, die je nu nog niet kunt weten. En dat snap ik hoor, en dat is in zijn algemeenheid ook waar. Maar soms, als God zelf een boekje opendoet, als God zelf je die blik gunt achter de schermen. Zo werd aan Johannes op Patmos, in de Openbaring 4 en 5, dan kun je dat lezen, aan Johannes werd een blik in de hemel gegund. Maar dat gebeurde toch ook al eerder, hier diep in het Oude Testament. Daniël maakt het mee. Hier in Daniël 10. Een blik achter de schermen in de hemelse gewest. En dan zijn er twee dingen. Aan de ene kant Gods binnenkamer en zijn gebedsverhoring, waar je dan in mag kijken. Maar we krijgen ook te maken met de werkplaats van de duivel en zijn gebedsverstoring. Nou, nog niet heel lang geleden hadden we hier, niet alleen in Heteren, maar dat was ook landelijk, de week van gebed. Misschien toch eens iets om aan mee te doen. Het is wel altijd weer bijzonder om met christenen uit andere kerken en denominaties samen te komen om te bidden. Dat zijn ook dingen die God graag ziet. Daniël wist ook wel wat bidden was. staan drie geweldige gebeden in het Oude Testament. En als je soms niet weet wat je moet bidden, dan is het soms goed om zo'n gebed mee te bidden. Drie geweldige gebeden. Ezra 9, Nehemia 9, Daniel 9. In Daniel 9 bidt Daniel, we hebben het niet gelezen, maar dat kun je thuis nalezen, in alle nederigheid op zijn knieën, om het herstel van Jeruzalem. In feite worstelt Daniel daar om de komst, om de doorbraak van het koninkrijk van God. En als God dan een paar jaar later, direct al in het eerste jaar van de Perzische wereldveroveraar Kores, zoals we dat gelezen hebben in Esra 1, de weg en de deur naar Jeruzalem weer openzet voor zijn volk. En Kores moedigt de mensen aan, de Joden aan, om weer terug te gaan naar Jeruzalem. Dan zou je toch verwachten dat Daniel zich met groot enthousiasme zal hebben aangemeld. Hij heeft er zo om gebeden. En nu gaat die deur open, dan zal hij wel een van de eerste zijn. Hij zal wel gezegd hebben, koning, hij mocht dienen aan het hof van de koning. Koning, laat mij gaan. Koning, u weet het van me, Jeruzalem heeft mijn hart. En misschien had koning Kores daar wel geen bezwaar tegen gemaakt. Ja, hij heeft die superwijze Daniel liefst bij zich. Maar hij gunt Daniel ook wel om naar Jeruzalem te gaan. Maar het punt is, de koning van alle koningen laat Daniel niet gaan. Want wat lezen we hier in Daniel 10? In het derde jaar van Kores zit Daniel nog steeds aan het Perzische hof in Babel. En dat niet omdat hij aan het rijke luis plus zit vastgeplakt. En ook niet omdat hij niet dolgraag naar Jeruzalem zou afreizen. Maar omdat Daniel God boven alles gehoorzaam is. En omdat de Heere God wil dat Daniel daar aan het hof in Perzië blijft. Want weet je, God, hè, de God van wie gezegd wordt dat hij de harten van koningen kan omvormen en leiden, zoals je een waterbeek, een waterstroom stuurt en leidt. God heeft het hart van de grote Kores wel zo bewerkt dat hij spontaan de Joden laat vertrekken naar Jeruzalem en hij zelfs een duwtje in de rug geeft met daadwerkelijke hulp en met allerlei beloften en toezeggingen. Maar nu heeft God iemand als Daniel nodig aan het Perzische hof om Kores te blijven stimuleren, om het Joodse volk te blijven steunen in het opbouwen van de tempel in Jeruzalem. Jeruzalem in het beloofde land, hè, waar het ondertussen wemelt van de antisemitische vijanden. En dat is vandaag niet anders. En het arme in het nauwgedreven Joodse volk van God heeft aan Daniel een enorm invloedrijke pleitbezorger aan het machtige Perzische hof. Kores die zegt, ga terug. Ik zal jullie helpen. En Daniel die pleit daar, die bidt daar aan het Perzische hof. Wie kan nou zulke dingen bedenken? God gemeente. God die het voor zijn volk Israël opneemt. En laten we dat niet vergeten, ook in de verwarring van de tijd, die het voor zijn volk zal opnemen tot aan de dag dat Jezus terugkomt. Ja, daar hoeven we niet alles wat Israël doet mee goed te keuren, maar dat is het allerbelangrijkste in heel de geschiedenis van ons mensen, dat God zijn volk trouw blijft. En Daniel dus als pleitbezorger, als kruiwagen voor de zaak van het Joodse volk aan het Perzische hof, en tegelijkertijd als bidder, je kunt wel zeggen, als man van gebed is Daniel niet alleen een pleitbezorger aan het Perzische hof, maar, en dat is nog veel belangrijker, hij is vooral een pleitbezorger aan Gods hemelhof. En laat dat laatste, om zo'n pleitbezorger te zijn aan Gods hemelhof, nou precies de hoofdtaak zijn voor u en jou en mij, als we onze genade een kind van God mogen weten. Nou, je bent een kind van God als je in de Heer Jezus gelooft, maar dan ben je ook geroepen om een knecht van God te zijn. Weet je, het dagelijkse werk van Daniel aan het hof in Perzië was heel belangrijk. God had hem daar nodig. Maar biddend pleiten op Gods belofte, biddend worstelen om de vervulling van de belofte van God, dat ging daar toch bovenuit. Dat was zijn hoofdtaak. En laat dat nou precies de positie weerspiegelen van een kind van God vandaag. Dat betekent aan de ene kant dat we niet vanuit een soort van overgeestelijke hoogmoed ons dagelijks werk onbelangrijk moeten maken en bagatelliseren. Nee, als christen, juist als christen kun en mag je je beroep als een roeping van God zien. In het licht van Gods roeping, dat Hij je roept op die plek, mag je juist je beroep, je werk, je dagelijkse werk opwaarderen. En weten, ook al is het misschien niet eens zo leuk, hoor, en heb je met hele moeilijke dingen te maken, moeilijke collega's of een moeilijke werkgever, en toch weten, dit is de plek waar God mij wil hebben. En dan zou het dan misschien niet je werk zijn, dat je zegt, ja, maar wat ik moet doen in het dagelijks leven, daar kan ik toch moeilijk iets van God zien. Dan is het misschien wel die collega die op je weg geplaatst is. En Mordechai, die oom van koningin Esther, die had het zo goed begrepen. Hij durfde dat zo tegen zijn nichtje te zeggen toen ze aan het hof doordrong als koningin. Als schoonheidskoningin. Esther, God heeft je deze plek gegeven om het Joodse volk te redden. Daarom heeft hij je aan het hof geplaatst als koningin. Dus als we nog midden in het leven staan, gemeente, besef dan dat je niet voor niets midden in dit leven staat. Want God heeft je daar geplaatst. En zelfs als je het allemaal zelf geregeld zou hebben, zonder dat biddende overleg met de Vader in de hemel, dat is niet aan te raden. Ik zou zeggen, niet doen, maar dan nog. Er is eigenlijk maar één ding, één zaak dat boven ons dagelijks werk uitgaat. En dat is het biddend en dankend leven in het Koninkrijk van God. Burger zijn van het hemelrijk. En als christen heb je minimaal een dubbele nationaliteit. En die positie geeft er glans en perspectief aan. Voor alles en boven alles is het leven van een kind van God een leven van gebed. Nee, eens, voor en boven alles is het leven van een kind van God een leven van gebed. Nou zeg ik dat niet om je de omgekeerde conclusie te laten trekken. Zo van, nou ja, dat is bij mij niet zo, dus dan ben ik zeker geen kind van God. Want zo speel je de duivel wel erg makkelijk in de kaart. Maar ik zeg dit om je nu juist als kind van God te herinneren aan je hoogste roeping. Een biddende bouwer zijn in het Koninkrijk van God. Dat mag een geweldige ontdekking voor je zijn als je niet meer midden in het leven staat. Of wanneer je op dit moment misschien wel je baan dreigt te verliezen. Of misschien zelfs wel zonder baan bent komen te zitten. De waarde van ons leven, gemeente, die ontlenen we niet aan ons werk of aan onze status. Maar die waarde ontlenen we wel aan je gebed om de komst van Gods Koninkrijk en de terugkomst van de Heer Jezus. En dus maak je geen zorgen als je wat ouder bent en met pensioen bent gegaan. Ik hoor er zelf ook al bij. Bij God bestaan geen afgedankte oudjes. En trouwens ook geen overgewaardeerde over het paard geteelde jongeren. God meet de bruikbaarheid van ons leven, van u en jou en mijn leven af aan ons gebedsleven. Maar juist als ik het zo zeg, is dat misschien wel iets waar je de adem bij inhoudt. Want dat biddende leven, hè, waar gelukkig de Heilige Geest de nooit stoppende motor van en achter is. Dat biddende leven, is dat nou zo gemakkelijk? Als het om gebedsverhoring gaat. Als het om gebedsverstoring gaat. Gemakkelijk, het is een enorme gebedsstrijd, gemeente. Neem nou Daniël hier in Daniël 10. 21 dagen, 3 volle weken onder tranen. Zonder eten. Zonder zelfs zijn lichaam behoorlijk te verzorgen, is hij aan het worstelen om dat bijzondere woord van God, dat zo zegt vers 1 van Daniël 10, aan hem geopenbaard is. En dat woord dat spreekt over grote strijd. En Daniël heeft op dat woord gehamerd in het gebed. Wat bedoelt de Heilige Geest nou met dit specifieke toekomstwoord? Voor het volk van God, voor het Joodse volk, voor zijn volk, mijn volk. Daniël, hij is er zo mee bezig. Hij kan er niet van eten, hij kan er niet door van slapen. Hij moet het weten. Want de geruchten hoort hij wel. Er zijn op dit moment zoveel, er is zoveel tegenstand in Jeruzalem. Het wemelt er van de antisemieten. Maar waarom laat God het nou niet preciezer weten hoe het zal gaan? De engel, nou ja, de engel, als je toch de beschrijving van deze engel hier leest in Daniël 10. Dan zeg je toch, de man die hier beschreven wordt, is veel meer dan een engel. Het is minstens de engel van de Heer. Nou ja, op de kepen beschouwd, als je het goed leest, is het niemand minder dan, en dan zeg ik het met nieuwtestamentische woorden, maar het is niemand anders dan Jezus, niemand minder dan Jezus, de Zoon van God zelf. Het is dus God de Zoon zelf die hier zegt in vers 12, Daniël, ik heb je woorden gehoord, ze zijn bij me binnengekomen en omwille van je woorden ben ik gekomen. Het is toch geweldig dat die man, de Zoon van God, hier zegt, Daniël, jouw woorden waren maar geen vage klachten, geen onbeduidende one-liners. Maar het waren woorden van gebed, woorden van geloof, zoals Petrus het ergens zegt, spreek niet iemand, laten het woorden zijn van God. Deze woorden van gebed en geloof, gemeente, hebben zo'n geweldige kracht. Het zijn woorden die de Zoon van God, die in feite God zelf, uit de hemel hebben geroepen. En als God dan naar beneden komt in zijn Zoon, ja, dan is het de genade. Maar ook die oogverblindende hemelse majesteit. De mannen die bij Daniël zijn, dat zullen toch wel niet zijn vijanden geweest zijn, kun je aannemen. Het zal zijn lijfwacht geweest zijn. Maar ze slaan ondertussen wel op de vlucht. Het zijn niet eens de tegenstanders, maar ze slaan wel op de vlucht. Moet je nagaan, als je toch aan de verkeerde kant staat. Als je een tegenstander van Jezus bent tot op dit moment. Hoe zal het je dan vergaan? Kom op, geen tegenstander zijn. Geen tegenstander blijven, dat kun je niet maken. Trouwens, Daniël zelf heeft het ook niet zo breed. Hij zegt in vers 8, en mijn gezonde uitstraling veranderde in verval en ik had geen kracht meer over. Dat is indrukwekkend om te lezen. Maar de centrale boodschap die die man brengt, is dit: vanaf de eerste dag, Daniël, dat jij zo in gebed ging, zijn je woorden gehoord. Wauw. Gemeente, het gebed van rechtvaardigen, van kinderen van God, wat dat allemaal wel niet in gang zet. Geloof u dat? Geloof jij dat? Geloven we dat nog? Misschien dat angstige smeekgebed, waarbij je denkt, God hoort het zeker niet. Hij heeft het zeker wel gehoord. Nog voordat we roepen. God kent zelfs van verre onze gedachten. Maar één ding moeten we niet vergeten. Gebeden zijn als wapens in de strijd. Er is een geweldige kosmische strijd aan de gang. Toen en nu. Hier bij Daniël, de Zoon van God. De aartsengel Michael moet hem zelfs te hulp komen. En je kunt je afvragen, liggen die dingen nu nog zo? We hebben er uit het Nieuwe Testament even de 6 bij gelezen. Dan gaat het over macht en kracht. Maar waarvan heel duidelijk is dat ze sinds Golgotha het onderspit hebben moeten delven. Het zijn sinds Golgotha overwonnen vijanden. Maar de strijd is nog niet over. 21 dagen worstelt Daniel op zijn knieën. Misschien zijn hier vanavond wel mensen die zeggen, Daniel die mag blij wezen. Ik heb het gevoel alsof ik al 21 jaar aan het bidden ben voor de bekering van mijn afgedwaalde kinderen. Voor wat grond onder mijn voeten als het om een dagelijkse natje en droogje gaat. Voor de vrede in de wereld. Nu hoor je wel eens van die verhalen. Dat mensen zeggen, ik kwam tot bekering na het overlijden van mijn moeder die altijd haar leven lang voor mijn gebeden en gestreden heeft. Ik had deze preek eens een keer ergens anders gehouden. En toen kwam er naar de dienst van man naar me toe. Hij zegt dat die man ben ik. Geweldig. Maar het is wel spannend als je nooit verhoring ziet en er dan toch aan vasthoudt. In het geloof, want het geloof, alleen het geloof is het bewijs van de dingen die je niet kunt zien. En dan kom ik bij dat tweede punt. De werkplaats van de duivel en de gebedsverstoring. Ja, dat wordt hier beschreven in een mensgevecht tussen deze man die Daniel beschrijft en de vorst van het koninkrijk van Perzië. En dan gaat het inderdaad over geestelijke machten en boosheden in de lucht. Ja, achter de tegenwerking van de Samaritanen die de tempelbouwers in Jeruzalem het leven zuur maken, zitten demonen. Demonen die mensen aanzetten tot ongecontroleerde en onredelijke haat. Aanzetten tot directe en openlijke vijandschap. De koningen van Perzië. En in vers 20 wordt er zelfs gesproken over de vorst van Griekenland. Dat is blijkbaar een demon. Een demon die het nog wat subtieler aanpakt. Die het probeert via secularisatie, wereldgelijkvormigheid. Gewoon de dienst aan de God van Israël inruilen voor de Griekse cultuur en de Griekse beschaving. Dat is vandaag ook zo actueel. En zogenaamde hoogbeschaafde mensen die van het geloof in de levende God en verlosser hoegenaamd niets meer moeten hebben. En maar praten. En als je het mij vraagt, gemeente, dan hebben we vandaag de dag vooral met dit soort van demonen te maken in onze samenleving. De Bijbel zelf is nog niet van ons afgepakt en wordt nog niet publiekelijk verbrand. Dat moeten we natuurlijk ook met de Koran niet doen, maar met de Bijbel gebeurt dat nog niet. Hier niet in het Westen, maar de inhoud. Alles wat niet strookt met onze moderne vormen van zogenaamde vrijheid en tolerantie. De lobby's die tegen het woord van God gevormd worden. Weet je hoe dat gaat? Eerst is het, ja, het staat wel in dat oude boek, de Bijbel. Maar dat kun je vandaag de dag natuurlijk niet echt serieus nemen. Hè? En dan de volgende stap. Misschien moet je al die passages in de Bijbel, die niet kloppen met de hedendaagse tijd, toch anders gaan lezen en uitleggen. En dan stap 3. Oh, je mag de Bijbel uitleggen zoals je wilt. Maar niet die oude vertrouwde uitleg waarvan je op het eerste gezicht zegt, ja, maar het staat er toch. Ja, zeg, word nou eens concreet, dominee. Maar daar heb ik niet zo'n behoefte aan. Oh, dat durft u zeker niet. Jawel. En u en jij weet ook wel waar ik het over heb, als je de media ook maar een beetje volgt. Maar ik ben bewust niet concreet, omdat we dan nog in een discussie belanden waarin de tegenstander van God ons graag wil hebben. Want vooral één ding wil de duivel niet, dat we achter de schermen zijn werkplaats ontdekken en zijn listen gaan kennen. Dat hele demonische spel. Maar het is er allemaal wel, hè? De geestelijke boosheden gieren als oorlogsstraaljagers door de lucht. En op allerlei gebied proberen ze ons denken, onze gedachten te infiltreren. Want de strijd gaat om ons denken, gemeente. Door het belachelijk maken van Gods beloften. Ja, die zijn uit de oude doos. Het zal nooit wat worden. Of Satan die strooit satanisch zand in onze ogen met de dingen die we meemaken. Het is wel even achter de rug, hoewel de uitlopers er wel weer zijn. De hele coronacrisis. En de boze die ons de gedachte probeerde te geven, zie je wel, God geeft jullie ervan langs. De God die jullie aanbidden is uiteindelijk toch op jullie vernietiging uit. En die zogenaamde verlosser van Golgotha heeft het nakijken en staat machteloos aan de kant. Het zandzaad van de twijfel, van de haat, van de ontmoediging, van dat je er moedeloos van wordt, van wat er gebeurt in deze wereld, wat gebeurt in de kerk. Alsof God die pandemie, maar ook de andere dingen die gebeuren, niet gebruikt om ons naar hem toe te halen. Alsof de duivel ons juist niet met die dingen om de oren slaat om ons van God te verwijderen. Maar ja, hij zit erin, hè, de boze, in die strijd die kan zijn, om de spanning die kan zijn tussen het bidden op grond van wat God beloofd heeft, op grond van wat hij gezegd heeft, en de praktijk van onze gehoorde, en de praktijk van de verhoring van onze gebeden. En dan huilen en janken de demonen. Zie je wel geen verhoring. Zie het maar als gebedsverstoring. Misschien ben je er zelf de oorzaak wel van. Ga maar eindeloos aan zelfreflectie doen. Kijk maar eens wat dat oplevert, zegt de boze. Terwijl Satan ook de benen zelf de grote stoorzender is. Echt, de lucht is gevuld met een satanische luchtmacht. Het is in die air. We weten het in de moderne oorlogen, ook in de Oekraïne nu. De strijd wordt in de lucht beslist. Van de geestelijke strijd, van de strijd in de hemelse gewesten geldt dat nog veel meer. Als nooit tevoren ademen we vandaag de dag op grote schaal het virus van de leugen in de gemeente. Er wordt zo verschrikkelijk gelogen door de grootte van deze aarde en door de kleine van deze aarde. En de waarheid van Gods woord wordt weggezet als fake news. En soms weet je het niet meer. Als de grondslagen, zegt Psalm 11. Als de grondslagen vernield worden. Als de wereld totaal verleugend. Wat moet je dan doen als rechtvaardige, als kind van God? Bidden. Bidden in geloof. Er is een hemels paleis waar de duivel uitgeknikkerd is. En gaan staan op alles wat God belooft. En daarbij blijven. Sterke tegenstand bieden. En we willen heel graag perspectief hebben. Daar schreeuwen we om. Dat was zo in de pandemie. De coronapandemie. Maar dat is vandaag ook met de politiek. De mensen komen er maar niet uit. En ja, de overheid die moet het doen. En die moet ons bestaanszekerheid geven. En we willen perspectief hebben dat het beter gaat. We willen horen dat er licht is aan het eind van de tunnel. En tegelijkertijd weten we wel dat de overheid ons dat niet kan geven. Niet met harde garanties, het zijn ook maar mensen. Maar er is een God. En die geestelijke strijd? Ja, de overwinning is aan Jezus. Kijk, sinds Golgotha is het toch anders geworden. Satan met zijn leger van demonen. Hij is en ze zijn verslagen. Ze kunnen niet tegen de waarheid. En Jezus komt terug. Maar dat gaat allemaal door, maar gebedstrijders zoals Daniel, in de geest van Daniel, in de geest van de Heer Jezus, die worden en zijn gevraagd. Of laat ik het nog wat dichter naar u en naar jou en mezelf toe halen, met oude vertrouwde woorden uit de Heidelberger Catechismus, als antwoord op de zesde bede uit het Onze Vader. De bede leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan is het commentaar in de Catechismus dat wil zeggen. Omdat wij uit onszelf zo zwak zijn, zo is het toch. Dat wij geen ogenblik kunnen standhouden. En omdat onze doodsvijand met zijn drie koppen, de duivel, de wereld en ons eigen egocentrische bestaan, niet ophouden ons aan te vechten. Omdat dat zo is, wil ons daarom door de kracht van de Heilige Geest staande houden en sterken. Omdat wij in deze geestelijke strijd niet de nederlaag lijden, maar altijd krachtig weerstand bieden. Totdat wij eindelijk volledig de overwinning behalen. Jezus Christus heeft overwonnen. En delend in zijn overwinning zullen wij overwinnen. Want de overwinning is aan God. Halleluja. Amen. samen danken, dat zou ik niet graag overslaan. En ook bidden. En we zingen dan als antwoord, of tenminste belangrijk dat we dat zingen, veilig in Jezus' armen. Daarna beleiden we ons geloof en dan is er ook nog de inzameling van de gaven. Nou, dat komt allemaal wel goed. We gaan samen danken en bidden. Heer onze God, liefdevolle en genadige Vader in de hemel. Dank u voor deze bemoedigende geschiedenis zo diep in het Oude Testament. Een man van gebed. Op zijn knieën. Nou ja, iemand die niet anders doet dan u houden aan uw belofte, aan het woord dat u geopenbaard had. Dat specifieke woord. En dan na 21 dagen waarin je misschien zou gaan denken, God hoort het niet. Die geweldige boodschap. We hebben het direct gehoord hoor. De vader en ik. De man die dat zegt. Maar er was een verhindering. Daniel, daar wist jij niet van, maar daar wist ik van. Maar ik heb het wel gehoord. En ik ben ook gekomen. En zo kwam u vanavond in ons midden, Heer Jezus. Ja, u was hier. En u bent in de harten van ieder die u lief heeft en vreest en aanbidt. En toch bent u ook gekomen. En we hebben u zo nodig. Want we zijn in vertwijfeling. En we worstelen ermee. Hoe gaat het nu precies? In het laatst van de tijden. En wanneer zal dat zijn? En hoe zal dat zijn? Maar u zegt ons, ik ben in jullie midden. Verwacht mij. Vertrouw op mij. Ook al heeft het de schijn van het tegendeel. Ik heb het wel gehoord. En ik ben gekomen. Ik zal je niet begeven en je niet verlaten. Heer, zo bidden we u. Voor onze regering die zich maar moeilijk laat vormen. Voor ons land, voor ons volk. Voor plaatselijke overheden, voor regionale overheden, voor. We bidden u voor de wereld met al haar onrecht. De verschrikkelijke dingen. Dat mensen zomaar vermoord kunnen worden. En er wordt gelogen bij het leven en bij de dood. Maar uw waarheid heeft overwonnen en zal overwinnen. Heer Jezus, u bent de waarheid. En voor ons ook de weg en het leven tot in eeuwigheid. Heer, geef dat we niet zo in het leven staan dat we denken, nou ja goed, de meeste ellende raakt ons nog niet persoonlijk. Of misschien ook wel. Maar op dat spoor moeten we dan maar wat verder hobbelen. Maar dat we uitzien naar uw grote dag, Heer Jezus. Als u als de bruidegom uw bruidsgemeente thuis haalt. En vol verrukking tegen de Vader zult zeggen, Vader, dit is nu mijn bruid. Ik heb haar gekocht met mijn bloed en ik heb haar gereinigd en gezuiverd. Kijk eens, wat een bruid. En we zeggen, wat een bruidegom. Maranatha. Kom, Jezus. Kom. Amen. Veilig in Jezus. Armen, dat is een lied dat nog wel eens op begrafenissen gezongen wordt. Maar we mogen het ook midden in het leven zingen. En dat doen we ook. samen ons geloof beleiden, gemeente. Misschien vindt u en jij het niet erg om te gaan staan en om straks ook in Gods kracht te gaan. Heel bijzonder moment als we de kerk van alle tijden en plaatsen meespreken in ons hart. Dat is dan de vorm zoals wij die kennen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Het is zijn enige geboren Zoon. Onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven. Neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel. Zit hij nu aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene. Christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven met Jezus. Amen. Dan gaat u maar even zitten, want we hebben de collecte nog. En straks staan we weer voor het slotlied. perspectief mogen we heen gaan in Gods vrede. De boze vijand is verslagen. Ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader. De troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.